Zoals Paulus bijvoorbeeld, ook een belangrijke zendeling, ook een belangrijke apostel. Grote rol gespeeld in de verspreiding in de begintijd van Christendom. Heeft heel veel gemissioneerd, heel veel gereisd, overal gemeenschappen gesticht in lastige omgevingen, vijandige omgevingen. En daar kleine groepjes christenen doen ontstaan met verborgen kerkjes, hè, dus kelders en zo, erediensten houden. Dat waren met subcultuurtjes, hele kleine. Op veel plekken. En contacten onderhouden met die mensen. Hoe gaat het met jullie? Lukt het een beetje en zo? Bemoedigen. Af en toe dan naartoe gaan. Middelen creëren en zo. Weet je echt?
Ook vrij anoniem. Dus niet heel erg verspreidend dat iedereen. Dat hij heel erg bekend werd. Zeg maar, zo dat hij zit.
In het begin noodgedwongen anoniem. Je bent maar niet groot. Hè, en verspreid. Dus weinig middelen. Klein. Dus heel organisch. Wat zaadjes planten. En dan maar hopen dat het postvat en stand houdt. Hè. Op een of andere manier was het heel vruchtbaar en krachtig. Het heeft zich langzaam verspreid en uiteindelijk ook het Romeinse Rijk ingenomen. Zeg maar. Dus het is eindelijk een officiële godsdienst geworden uiteindelijk. Plus naar het Oosterse, je hebt een West-Romeins Rijk en een Oost-Romeins Rijk. Ik geloof zoiets 300 na Christus ongeveer is er een soort scheiding gekomen in die organisatie van de christelijke en dus de christendom, westerse modellen en iets meer oosterse model. Constantinopel, dat is Byzantium, hè, dus het Byzantijns Rijk is daar ontstaan. Allerlei lastige ontwikkelingen hoor, die ook veel met het politieke structuur en zo te maken hadden. De godsdiensten. Overheden neigen ertoe om godsdienst te gebruiken voor hun programma. Dat is een risico. Hè? En in de hele middeleeuwen is dat een groot probleem geweest. Dat politiek en religie, staat en religie heel erg verweven waren. Hè? Alle bisschoppen waren ook halve gouverneurs. Hè? En keizer en paus, soms wist je niet meer wie wat was en wie de macht had. Hè? Dus dat zijn hele rare verwikkelingen geweest. Maar dus die lijn loopt er wel, dat daar in Rome dus een, uiteindelijk de zetel werd van de katholieke kerk. Dat heeft zijn oorsprong in de tijd van Christus. Dus de essentie is dat zo'n paus is de vertegenwoordiger van Christus op aarde, zeg maar. De voortzetting van Christus' activiteit op aarde. En ja... Het heeft een nogal stevig apparaat gekregen. Dus een grote organisatie en veel functies en internationaal en wereldse connecties. Dan is die boodschap moeilijk direct aan dat hele grote apparaat af te lezen. Maar daarbinnen, als het goed is, zouden er mensen moeten zijn die boodschap levend houden, lokaal. Bisschoppen, priesters. Dat is de bedoeling van alle parochies en zo. Dat is doorsluizen van de aanwezigheid van de boodschap. Hè.
Ja,
dus dat is ja, natuurlijk, nee, dat is de vraag. De geest is het belangrijkste hè, in religie. En als het goed is, zou de geest centraal moeten staan.
Ja, dat zou dus ook aan de buitenkant moeten voelen.
Ja, ja, ja. Het zou niet gedempt moeten worden. Ja. Het zou niet overheersen moeten, die buitenkant.
Ja, dat doet het wel.
Ja, dat is een degeneratierisico. Hè? Dat je, doordat je in de wereld werkzaam bent, middelen, de upaya, gaan dan als het ware een eigen leven leiden. Hè? Voor je het weet heb je dikke kerkmuren en weelderige kelken. Hè? En allerlei protserige kostuums en zo. Hè? En dan moet je wel sterk zijn om dat onthecht te hanteren. En als je middelen krijgt, als je een bisschop wordt met een heel bisdom... En je broer is vorst van dat bisdom en jij bent de bisschop. Dan, ja, dan ga je wel veel risico's lopen dat je wat afspraken maakt en belangen gaat creëren die toch niet echt geestelijk zijn.
Nou, we hebben dat toen ook een keer aan tafel over gehad dat ook priesters niet per se zeg maar een geestelijke training krijgen. Dat het ook meer een buiten...
wereldlijke functionarissen zijn.
Ja, dus
ze krijgen geen kloosteropleiding,
ja.
Per definitie. Priesters krijgen.
Dat is dan helemaal lastig om dan, wat jij zegt, eigenlijk...
Puur individuele zaak. Dus een individueel verhaal in hoeverre jij je spiritualiteit ontwikkelt als priester.
Want het wordt niet geborgd in hun
Ja, wat is borging, jong? Ik denk dat geen enkele gemeenschappelijke faciliteit kan garanderen dat jouw hart zich opent. Hè? Al zit je naast Christus, als het ware. Hè? Ja. Dus, de verbinding, dus het opleiding op een seminarie of welke goede begeleiding ook, je zult toch uiteindelijk zelf de diepte in moeten. En de vraag is dus, hoe rijp zijn mensen in het algemeen? Of hoe diep is zo'n roeping, heet dat dan, hè? Ook als priester heb je een roeping en ook naar het klooster heb je, dat is als het ware die innerlijke stem die je dan volgt. Maar er is natuurlijk veel toetsing vindt plaats om te kijken of die roeping stand houdt. Hè. Er zijn ook veel mensen die weer terugkeren naar de wereld als ze naar het klooster zijn gegaan. Je zag het in die documentaire over Schiermonnikoog. Er is wel heel wat strijd komt erbij kijken. En die kloosterlingen hebben het voordeel dat ze een transparante referentie. Ze hebben een transparant pad, zeg maar. Er is weinig werelds in dat pad van hun. Hè. Dus het is of ik ben een klooster of ik stap eruit, hè. Min of meer. Met priesters is het veel meer een verzameling functies en werkzaamheden. Veel meer risico dat je in de wereld lijkt spiritueel bezig te zijn, snap je? En je weet niet zo goed, ben je in de wereld of niet, hè. Het is veel riskanter, denk ik. Probeer het ook maar een beetje na te voelen voor zover ik de aspecten een beetje kan plaatsen. Hè. Je kunt natuurlijk wel afvragen wat zijn verschillen tussen kloosterling en priester. En dat is een hele interessante vraag, denk ik. Hè. Wat is monnik en wat is een priester? Wat is het verschil? En dat is in de zen-traditie ook een belangrijke vraag, een boeiende vraag.
Nou, want het viel me op in dat filmpje wat jij toen een keer naar ons hebt gestuurd over dat ook over internet. Dus dat mensen via.
De sangha, virtueel.
Ja, de virtuele sangha, hoe die daar uitleggen was. En dan ging ik ook heel erg over mensen die dan een paar jaar op het intern waren geweest en dan echt extern waren, maar die dan niet als leraar mochten fungeren. Dus we waren wat kloosterlingen geweest, maar nu naar buiten.
Ja.
Waar ze denken om die dan toch een soort rol van leraar te geven, maar dan in de buitenwereld, maar dan een andere naam, want dan is er niet voor de interne. Dus die zag je ook daar heel erg mee worstelen.
Ja.
Dat niet iedereen.
Ja, maar het motief van waaruit daar werd gezocht was eigenlijk een soort uitbreiding van eigen sangha, voor mijn gevoel.
Ja,
hè?
Ja. En dat is een priester eigenlijk ook, of niet?
Ja, ik vind het grondmotief is de dharma dienen, uitbreiding van de sangha, is natuurlijk een heel subtiele afweging die we hier maken.
Hè. En ik bedoel, een priester is eigenlijk ook toch iemand die waarvan je hoopt dat het bereikbaar wordt.
Tuurlijk.
Dus een priesterrol ook wel.
Ja hoor, het zou die rol moeten spelen, dat je een vertegenwoordiger van de boodschap van de dharma bent. Hè. Christelijke dharma. Maar kijk, als jouw structuren staan en ze blijken niet helemaal te voldoen, dan kun je dus gaan zoeken naar het creëren van substructuren.
Ja.
En het weefsel wat bijstellen en zo, en dan tussenfuncties bedenken. Dat is een risico van degeneratie.
Ja, hij noemde ze wel als volwaardig.
Ja, maar ik heb daar mijn twijfels over, of dat ook werkelijk zo is. Je kunt alles noemen zoals je het wil, maar wat behelzen die mensen? Zijn ze echt volwaardig in staat om dat te dragen? Dan is het prima. Maar misschien zijn ze ook niet voor niks weggegaan.
Ja, en het waren ook mensen die ook eigenlijk nu geen verbinding meer aan voeren. En zei, dat zijn waren ook de mensen die jij juist weer die verbinding daarmee...
Herleven, ja. En als zij die externe motieven dan nodig hebben om weer tot leven te komen, dan allemaal afwegingen die maar afwacht is. Hè. Als je er te veel op gaat bouwen, dan bouw je op zwak terrein misschien. Hè. Maar ja, vanuit werelds oogpunt wenselijk, want je wil je proces verstevigen en verbreden, maar dat mag eigenlijk geen doel zijn.
Nee, want dat wat we kunnen krijgen, hoe dan ook, dat is dan, niet hoe dan ook, dat maakt er al
ja.
Wel zo, dan bereik je in ieder geval wat meer mensen.
Ja, het risico is dat je...
Het
risico is dat je in stand houdt en dat je eigenlijk dus je hachje belangrijker maakt dan de kwaliteit van je aanwezigheid. Hè?
Ja.
Maar de dharma zou eigenlijk ons moeten... Het zou genoeg moeten zijn om belichaamd te zijn van de dharma. En dan ook de dharma te faciliteren in de vormgeving. Als de dharma misschien denkt, San Francisco is nou genoeg bevolkt. En ik trek me een beetje terug hier. Dan kan ik die energie wat anders gaan besteden, dan rem je dat wanneer je San Francisco gaat redden. Maar ja, het is heel erg op afstand en ook een beetje natuurlijk ironisch, of laat ik zeggen, wat met risico, vanuit risico-optiek bekeken allemaal, een beetje sceptische boodschap. Dus het hangt ook heel erg van de praktijk af natuurlijk, van de oprechtheid van de mensen die daarin staan en van de noodzaak van omstandigheden. Er zitten zoveel afwegingsfactoren, het heel moeilijk is om van buiten te beoordelen of iets integer is of dat het toch links of rechts bedenkingen in zich draagt. Hè. En dat geldt eigenlijk voor alles. Voorzichtig zijn is wel heel belangrijk. Maar anderzijds ook niet je ogen sluiten voor risico's. Die twee dingen. Hè. Gewoon iedereen het goede wensen. Maar als duidelijk is dat het op zwakke, dat je een zwakke stappen zet. Dan ook zien, oeh, als dat maar goed gaat. Hè.
Ja, risico's zien, zonder ja, dat ja. Te plakken. Of
ja, gewoon, nou, maar eens afwachten of dat zin heeft. Hè. Ja, dus er zijn wat actuele informatiebronnen. Ik deed me ook denken aan het audiobestand van André van der Braak, wat gisteravond op de Bos Radio. Een interview met André van der Braak over een beetje de actuele terugkijk naar 2015. Met in elk geval een begin wat accent op de misbruikgevallen binnen de zendgemeenschap en zo. Wat breder, hoe moet de westerse gemeenschappen ingericht worden en draaien eigenlijk? Want het blijkt tamelijk fragiel te zijn tot nu toe. Hè? Hoe zie je dat? Het is interessant. Die documentaire gaat een beetje kloosterstichting. De wereld en de weg, de relatie. Hè? Hoe sta je goed in die wereld? Hoe ga je daarmee om? Of wat is het? Wat is de juiste manier om de dharma te belichamen? Hoe belichaam je de dharma? Hè?
Ja, want je zou bij die kloostergemeenschap dat die monniken dus echt heel erg volledig afstand deden van de wereld. Mm, dus ja. Waar je qua huis hadden, ja. Qua werk, ja. Zaten daar volledig in.
Dat is ook
een, een stevige scheiding, terwijl als ik kijk naar dit levensklooster, dan houden we dat heel open en dan is er heel veel mogelijk binnen.
Ja, in de vorm, hè, maar het gaat om de geest hè, uiteindelijk. Ja. Dat is bepalend. En in de geest zetten we eigenlijk dezelfde stap. Je zet de stap van leerlingschap als onvoorwaardelijke dharma-dienaar. Hè. Dat is hetzelfde als intreden in een klooster waar je alles loslaat. Waar je dus als je intreedt uiteindelijk na een proefperiode van een paar jaar, hè, je krijgt gelegenheid om proef zo te draaien, mee te draaien. Dat heeft ook een mooie naam. Niet een observant of zo. Dan krijg je een soort titel, een postulant of zoiets. Of, en dan daarna word je monnik. Dan geef je je hele hebben en houden eigenlijk aan het klooster. En ook je legt de gelofte van gehoorzaamheid af. Dus je gezag geef je ook af. In essentie kan de abt bepalen wat er gebeurt, maar hij wordt bijgestaan door de Raad van Monniken. Dus er is wekelijks, denk ik, in elk geval maandelijks, is overleg met alle monniken. En de abt samen, jongens, hoe gaan we de dingen doen? Hè? De allerbelangrijke besluiten worden daar tegen het licht gehouden. En, ik weet niet hoe dat formeel in de statuten geborgd is binnen een klooster. Dus in hoeverre een abt werkelijk dictatoriaal, zeg maar, zou kunnen zijn. Maar ik denk dat er een stevig advies ligt dat de abt er goed aan doet om de monniken erbij te betrekken bij alles. Zoiets. Maar ik denk als het erop aankomt dat hij doorslaggevend kan beslissen. Zoiets. Maar er zit dus een onder, een primaat heet dat dan mooi. Er zit een onderliggend hiërarchisch gegeven van een soort absolute betrouwbaarheid van belichaming van het onderricht in die figuur van de abt. Als vertegenwoordiger van Christus uiteindelijk. Hè? Snap je? Dus van de dharma, hè? Van waarheid. Maar er komt wel ook bij dat de abt in een gemeenschap, als de oude abt sterft of weg zou gaan of zo, dan kiest de gemeenschap een abt uit zijn midden. Dus uit hun eigen gelederen kiezen ze de abt. En vanaf dat moment wordt die abt de gezagsdrager. Dus dan wordt dat de vader van die andere. Terwijl die, voordat die keuze, een gelijke was.
Gebeurt dat zo in het klooster?
Ja, ja.
Ik dacht dat dan weer de paus op.
Nee. Misschien moet hij wel nog op een of andere manier een soort zegel krijgen of zo, maar voordracht of zo uit hun midden kiezen ze dan.
En de abt zelf, de voorgaande abt zal ook al een keuze hebben.
Nou, hij kan sterven, gestorven zijn. En dan heeft hij weinig te kiezen. Hoe zeg je?
Als hij spontaan gestorven zou zijn dan.
Ja, of zelfmoord pleegt.
Als hij wist van als hij heel ziek zou zijn over tijd, gaat hij sterven, dat hij dan weet van oké, er moet een opvolger komen.
Ja, maar dat zal niet zo gaan. Hij zal dan niet bepalen, denk ik, wie ze moeten kiezen. Ik denk dat hij dat in het midden laat.
De vraag is niet of dat überhaupt zou kunnen. Of zegt van nou, dit is mijn opvolger.
Nee, ik denk ook niet dat hij dat zou willen, of niet zou doen. Dat is niet binnen de structuur, dat is niet hoe het gaat, zeg maar. Dus hij kan wel misschien een voorkeur hebben, maar hij zal waarschijnlijk, een wijze abt zal het waarschijnlijk openlaten. En ook meer vertrouwen in de wijsheid van het geheel dan in zijn eigen voorkeur. Maar een subtiel, een gezagsvraag is een subtiele vraag. Wat is de verhouding tussen ons eigen gezag en het gezag van de Dharma, van het onderricht? De vraag is eigenlijk de relatie onderricht, oftewel in de christelijke sfeer de boodschap heet dat daar. Hè? Bij ons heet dat het onderricht. Wat is de relatie tussen dus tussen mij als monnik of als oefenaar en dat gezag van de boodschap of het onderricht? Hoe verhoud ik me daartoe, hè? Dat is een superbelangrijke vraag. En dat kwam ook in het interview met André ook weer naar voren. Hoe alle misbruiken zo hangt ook samen met deze vraag. Hè. Wat is overgave en wat is authenticiteit en integriteit? Dat is heel belangrijk en heel interessant, hè, om die wat te onderzoeken. Het werd ook aan hemzelf min of meer gevraagd. Wat is geloven eigenlijk? Hè? Dus hij had het over zijn eigen spiritualiteit. Zijn oriëntatie is Kanzeon, Avalokiteshvara, Bodhisattva, Kuan Yin. Als leerling van Thon Lat trouwens. Thon Lat heeft ook de relatie met Kuan Yin. En de interviewer zei in de loop van het gesprek. Ja, maar dan denk je toch als mens zo'n Kuan Yin. Ja, die bestaat toch eigenlijk niet? Nou, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè? Hoe geloof je in iets transcendents, is dat dan, hè? Want hij gaf duidelijk aan, om verder te komen moet je overgeven aan iets groters. Je moet je openen voor het leven. Hè. Of laat ik zeggen, ik heb ervaren dat ik, om mijn vertrouwen te vinden, ik moest door een diep dal om de hulp te krijgen die ik nodig had. Hè, vanuit de wanhoop van innerlijke leegte, et cetera, vastgelopen. En dan kwam daar vanzelf een soort hulpvraag en het antwoord leidde naar Kuan Yin.
Zo benoemde hij.
Ja, zo schetst hij dat mee. Dus er is een gezagsfactor nodig van iets anders om ons te redden. Als het ware. Dat noemen we dan het onderricht of de Dharma of God of de boodschap van God. Christus als boodschapper van God. En dus Christus als symbool van goddelijkheid en van belichaming. Leefbaarheid van die boodschap, zoals ook Boeddha, bewijzen van de leefbaarheid van de Dharma, hè, en Bodhisattvas, transcendente bewijzen van leefbaarheid zijn, belichamingen van de Dharma, hè, van waarheid.
Waarom zou hij Kuan Yin zeggen en niet de Dharma?
Nou, hij zegt ook de Dharma is uiteindelijk waar het om gaat. Hè. Kuan Yin is dan belichaming van de Dharma. Dus een variant van een soort heilzame tweepoligheid waar we het over hebben vaak. Hè? Grote ik, kleine ik. En dan voel ik, Kuan Yin is de belichaming van grote ik. En ik met mijn hulpvraag ben resterende kleine ik. Hè? En die twee die kunnen elkaar wel eens goed nodig hebben. Maar de vraag wat geloven is, dus als antwoord op... Ja, dat bestaat toch helemaal niet. Hoe geloof je nou in zoiets? Ja, zegt hij, maar wat is geloven? Het is niet alleen geloven. Geloven kun je zeggen, bestaat het wel. Maar Als jij zegt, ik geloof in jou, dan zeg je daarmee niet, ik geloof dat jij bestaat. Dan zeg je, ik geloof in jouw potentie, ik geloof in jouw goedheid. Hè? En dat is heel wat anders. Een soort hartskwaliteit. Maar met dat dilemma, met die vraag eigenlijk, wat is geloven, wat is vertrouwen, hè? Vertrouwen, geloven, gezag geven, waarheidsliefde heeft er ook mee te maken, zoeken naar werkelijkheid, welk gezag, welke werkelijkheid verdient het gezag, wat geloof ik nou, geloof ik de dingen die ik zie, geloof ik wat ik denk, geloof ik wat iemand zomaar zegt, geloof ik het onderricht, de boodschap, hè? Wat is dat geloven? Waarom geloof ik eigenlijk? Misschien moet ik maar aan niks geloven. Is dat maar gewoon maar illusie allemaal, een beeldvorming geloof? Of is er iets op een andere plek in me, of een ander van een andere orde, die mij toch doet geloven in geloven?
Ja. Dat zag je heel mooi verwoord in de documentaire, met die oudere monnik, die binnenkwam, met een geweldige roeping.
Ja, weet ik.
Dan gaan we in die boerderij, en ja. Dan, dat hij tot roeping gekomen is, omdat ze van hem hielden.
Ja.
Dat het besef daalt van dat er in de wereld liefde kan zijn.
Ja, ja. Ja, al riep dat bij mij de vraag op in de verre, dus er was weer dat dilemma van spiritualiteit en therapie wat bij hem kwam kijken, vond ik zelf altijd. In zijn geval, vraag me dan af. Hij is heel erg geheeld daardoor, hij heeft min of meer innerlijke rust gevonden en volheid. Dus in elk geval therapeutisch geslaagd, maar misschien ook spiritueel.
Dan kan je dan een monastiek leven leiden op basis van een therapeutisch geslaagd verhaal,
is dat 30? Ja, zeker, natuurlijk. Je kunt de dagen dat slijten lekker met je werkzaamheden. Je hebt mensen mee die je lief zijn. Ja. Je bent verzorgd, joh.
Goed voor alle drukte van de wereld.
Maar joh, je kunt al lekker probleemloos je dagen slijten.
Ja, maar het laatste beeld van hem was dat hij dat kerkhof aanhakte
en daar alle vrede mee had.
En daar blijmoedig.
Ja.
Blijmoedig.
Ja.
Ja. Dat klinkt toch dieper.
Ja, het is geen platte vruchten plukken. Hè? Dus, maar ja, mensen, kijk, het is de vraag wat er gebeurt als je sterft. Mensen zijn wel meer optimistisch ook. Hè? Als ze lang het goed draait allemaal en blijmoedig en ja, goed leven gehad en alles. Hè? Dus ik denk dat ik heb geen reden om te bang te zijn dat ik naar de hel ga of zo. Hè? Snap je? Een positief zelfbeeld en geen slechte ervaringen, geen een gevoel van trauma's zijn opgelost of eenzaamheid opgelost en zo. Maar de vraag is wat er werkelijk gewekt is in het hart, in hoeverre liefde bij hemzelf is gaan leven. Hè? Als hij dan nog promoot dat hij liefde heeft ontvangen hart, heeft hij die les nog niet geleerd.
Oké, ja.
Ik
vind die taak van zijn abt in dit verhaal, dat hij ook de boeren gewoon toetst. Of dat die, ja. Natuurlijk ieder zijn eigen ding, maar je zag ook aan die altijd dat die keuze maakte. Ja, dat werd gewoon niet doen. En wie meeging of wie daar dan nog geloofde, ja, dat is dan aan zij.
Ja, aan die persoon zelf, ja.
Ja, dus ik zie in de gemeenschap of in het klooster denk dat het ook wel heel belangrijk is.
Zeker, tuurlijk.
Ja, degene die het onderricht heeft, die kwaliteit.
Ja, het is in elk geval een soort grondbinding, een structuur die in stand blijft, een soort navelsnoer of zo'n geboortekanaal, hè. Verbinding met de essentie, dat is wat de belichaming denk ik van een abt.
En hoe groter misschien een klooster wordt, of hoe meer functies, hoe meer je misschien bezig bent om het goed te houden, maar dat is denk ik, dat is niet...
Dat is een risico, maar hoeft niet per se, hè. Je hebt dat in de bloeitijd in China, in de Zen-traditie, had je enorm grote kloosters. Hè, met de grootste waren wel 10.000, 12.000 duizenden monniken.
Maar hoe kun je die onderhouden?
Ja, dat...
Naar geestelijk.
Ja, dat snap ik. Maar blijkbaar komt dat. En dan ga je natuurlijk een breder vlak creëren, hè, van helpers en zo. Dus dat je dat uitzet, dat het in de breedte wordt bediend natuurlijk. Vertakkingen, hè. En dan zoek je helpers die dat kunnen dragen, et cetera. Maar dat is een organisatieverhaal, dit. Dat is, Kwantiteit is wat anders dan kwaliteit. Dus je kwantiteit hoeft nooit een belemmering te zijn voor kwaliteit, denk ik.
Maar wanneer wordt het een instituut?
Alles is een instituut. Jouw huis is een instituut. Alles wat een functie heeft is een instituut. Een inrichting letterlijk. Een instelling letterlijk is het. Je stelt iets in, dat wil zeggen je gebruikt iets als een vaste component in de vorm. Je stelt dat vast als dat heeft die functie. Hè? Dan is dat een instelling hier hoor.
Je geeft iets gezag.
Wat?
Je geeft iets gezag.
Je geeft je keuken het gezag. Je keuken is je kookinstelling. Hè? Dat heeft die functie. En daar mag gekookt worden. Maar het hoeft niet per se gezegd. Jij bent de gezagsdrager. Degene die die instituten creëert is de gezagsdrager. En als je dat gaat beheren, zo'n instituut, dan krijg je het gezag overgedragen van degene die de eigenaar is van het instituut, dus die het beheert, of die het initieert. Ergens, alle instituten hebben een reden om opgericht te worden. Ze hebben een functie. En de oprichters van zo'n instituut zijn dus de initiatoren, zeg maar. Die maken het nodig. Die zeggen, dat is nodig, dat heeft een goede functie. En die mensen kunnen naar anderen vragen om beheerder te zijn, of uitvoerder van zo'n instituut. Dat zie je vaak. Universiteiten en scholen, hetzelfde verhaal. Hè. Vaak zijn er overheden die zijn de initiatoren. En die creëren een instituut en ze vragen dan geschikte mensen die dat kunnen dragen als uitvoerder daarvan. Hè. Professoren en academici die dan een goede naam hebben, die dat kunnen bedienen. Dan, hè. Dus dat is normaal. Instituten op zich zijn normale uitvoervormen. Dat zijn upaya, hè. Werkinstrumenten. Net als overheidsinstituten op lokale schaal, zoals een sociale dienst is een instituut. Hè. En dan weer kamertjes, de ambtenaren, hè, zijn sub-instituutjes allemaal, hè, met hun archiefjes en zo. Maar voor die speciale vraag moet je bij dat sub-instituutje zijn. Hè.
Noem je het niet meer zo, maar...
Ja, het is wel de aard daarvan. Hè. Nou, je moet oppassen met woorden, wat gezag, wat nood, een vorm die noodzakelijk is om het functie, om verzorging. Dus noodzakelijk in dienst van verzorging van de wereld, van wereldse functies. Hè. Instituten zijn verzorgingsvormen. Dat is de ideale, denk ik, definitie. En niet blijken van cultuur of... middelen om gezag te vestigen. Hè. Dat kan natuurlijk, dat je die daarvoor gebruikt als overheid. Hè. Dus de aard van de overheid bepaalt hoe instituten gebruikt worden. Hè. En een tamelijk dictatoriale overheid, die zal instituten snel gebruiken om macht te creëren. Zoals Poetin in Rusland de media gebruikt voor machtsvorming. Hè. Dan gaan die instituten een ander karakter krijgen. Je ziet dat. Ja, dat is de rijpheid van democratie blijkt uit de vrijheid van instituten, denk ik. Je ziet in Polen nou ook, dat wordt er weer zo'n krampverhaal, hè. Huppakee. Trekken naar het machtscentrum en verbieden van alles. Inperken. Dus de instituten een specifieke rol geven, hè. Jullie moeten dat doen. Maar goed, dit zijn meer hele rijpe upaya-vragen voor bodhisattva's. Hè? Als je in het omgaan met de wereld. Hè? Dat zijn de dingen die je vormgeeft als de centrale dingen geregeld zijn. Waar je mee bezig gaat als de voeding draait, als de kracht gevestigd is. Als het centrale gezag duidelijk is, als je klaar bent met het ik-verhaal, snap je, dan ga je kijken hoe kan ik dit in een vorm gieten, zodat waar ik over beschik kan gekoppeld worden naar de wereld. Hè. Nou, eerst jezelf op orde brengen. En dat is natuurlijk je relatie met het onderricht. Dus waar geloof ik in, komt daar die vraag weer. Hè? Als instituut hoef je dat niet te vragen. Je bent uitvoerder van het geloof. In de wereld speelt die vraag niet. In je hart speelt die vraag. Hè? In de wereld hoef je ook niet te bewijzen echt jouw spiritualiteit. Hoef je hem alleen maar een soort naam, een soort lid te zijn van het genootschap. Hè? Je hoeft maar gewoon erbij te horen en dan kun je al die functie uitoefenen en dan expertise hebben, vaardigheden. Hè? En dan boem, dan kun je die rol spelen. Maar je bewijs van spiritualiteit, dat moet je zelf leveren. Hè? En dan in nou, eventueel als in de mate waarin je dus hulp nodig hebt, of bevestiging onderweg, of toetsing, dan is een verbinding met de leraar is heel erg behulpzaam daarin, om die definitieve realisatie ook te gaan voelen voor jezelf, en te weten waar dat ergens te vinden is, en hoe dat werkt, hè, langzaam, dat je dat ook alle ruimte geeft om te laten plaatsvinden, hè. Dat je niet afgeleid wordt toch richting de wereld. Maar dat je goed blijft in je innerlijkheid. Hè?
Ik heb een vraag over hulp. Ik merk dat ik bijna niet of weinig hulp toelaat. Naar wantrouwen.
Ja, ja.
En in dat onderricht merk ik dat steeds je wilt gewoon openen.
Ja, ja, ja.
Dat
ja.
Voelt heel pijn.
Ja.
Maar ook met iedereen waar ik mee te maken heb. Dat er een hulp aanwezig is. Alleen vind ik het moeilijk om dat in te schatten wat het precies is waar ik hulp kan ontvangen. Het is echt vaak, je moet blij zijn om hulp te krijgen. Sta nog open.
Ja.
Dan moet ik kijken, hoe moet ik kijken welke hulp bruikbaar is.
Ja, snap ik. Ja. Kijk, je moet een beetje natuurlijk zicht hebben op wat dat betekent. Je hulp nodig, dus de reële functie van geholpen worden. Je moet een beetje oog gaan krijgen voor het organische aard van ons bestaan. Voor de gelaagdheid van jouw bestaan. Dat is hele wezenlijke hulp en dat is meer functionelere hulp, dagelijks. Hè. Dat moet je wel een beetje onderscheiden. Hè.
Ja,
ja. En dan voel je als de wezenlijke hulp, dan moet je het eerst naartoe natuurlijk. Hè. En dan voelen, dat is bevrijdend, heilzaam, bevestigend, et cetera. Dus daar, die pak ik in elk geval, hè. Dan kijk ik dan nog of er nog hulp over is, nodig is. Als ik die belangrijkste hulp heb, heb ik dan nog hulp nodig?
Ja, dat is de vraag.
Ja. Nou ja, in essentie dus niet.
Nee.
Nee. Ja, dat is zo. Dat is zo. Alleen, hoe meer je dus voelt dat jouw karma daarmee gedekt is met die grondhulp, want dat is eigenlijk waar we over praten, dat je daarmee je ego kunt loslaten en het misverstand, de blindheid kunt oplossen en je... Dus in die mate kantel je naar voelen dat de zaak betrouwbaar is in jezelf. Hè? En dat je hart een bron is van kwaliteit. Hè? En als dat zo gaat, in de mate waarin dat voelbaar wordt, ga je ook meer waardering voelen voor het apparaat dat je bent, in plaats van als hindernis wat het voorheen was. Hoe meer je waardering voelt voor je apparaat, hoe meer waardering je voelt voor andermans apparaten. Hè? En dan ben je gewoon, om te beginnen, al blij dat mensen er zijn, als het ware, in hun goedheid. Snap je? Gewoon dat ze er zijn alleen maar. Dat je potentie ziet, hè? Je ziet positiviteit. En dus hulp nodig hebben, in essentie hebben we alleen de dharma nodig, die opening, die verbinding. Hè? Dat is de grond. Daarna heb je wat hulp nodig om, als je wat ouder wordt, om mensen dat ze je helpen om op de fiets te stappen als je niet meer op de fiets staat. De auto aan te duwen als je niet meer start. Dat soort hulp. Hè. Dan ben je heel blij dat mensen verstand hebben van het een waar jij geen verstand van hebt. En dat de dharma dat soort dingen, dus meer in de verzorgingssfeer en zo. Hè. In de vormensfeer.
Hè. Ja, meer
praktisch. Praktisch, vormensfeer. En die blijdschap die jij dan voelt en ook uitdrukt, is hulp voor anderen. Dankbaarheid, de lichtheid waarmee je dan vaart. Diepe besef daarvan. Dus dit leidt naar de grond. De grondwerk is waar we dus de grondhulp voor nodig hebben, is het thuiskomen in de dharma, het samenvallen met de dharma, het oplossen van het ik-verhaal, doorzien van illusie, blijven geloven in waarheid, de werkelijkheid blijven zien, kracht vinden om het onvoorspelbaar ook aan te gaan, et cetera. Omgaan met al die condities waar we in leven. Hè? Die zo'n krachtenspel van vorm allemaal. Hè? En dan daar de vrijheid van transcendentie in vinden. Weten dat er een geest in die alles overal zit. Maar we vergeten hem vaak of we projecteren hem naar een soort, toch naar een eigen locatie of zo. Hè? We geven hem een eigen functie. En dat is alweer te klein allemaal. Hè? Dat we greep zoeken. Hoe meer we loslaten, hoe meer we blijken thuis te zijn. Vreemd genoeg. We denken, ik moet hou vast, dan ben ik tenminste thuis. Hè? Dan weet ik waar ik ben. Het ik is een raar verhaal. Een heel raar, tegenstrijdig verhaal. Het is een rare mengelmoes van tegenstrijdig verwarrende elementen allemaal. Het is niet zo makkelijk om dat stabiel onderzoeksmateriaal te laten worden. De ene keer ben je daar, oké, en dan gaat dat weer duwen. En dan komt dat weer terug, of het blijkt andersom te zitten. Heel corrupt, heel lastig om te werken. Daarmee. Met illusies heel lastig werken, beeldvorming is heel lastig werk. Dus daarom in essentie moet je zoeken naar het voorkomen van de noodzaak om te werken met beelden. In meditatie vooral, dat is waar het op aankomt. Dat, is waar, hè. Dat je voelt, zodra je in processing treedt, zit ik in moeras. Beeldvorming is illusie en welke illusie dan ook, het blijft illusie. Als ik daarvoor, als ik blijf voelen hoe leven werkzaam is, dan zit ik in betrouwbaar terrein. Dus ik moet daar me begeven, daar gaan plaatsnemen, wennen daar thuis te zijn, waar ik geen beelden hoef te maken. Niet kan maken, hè? Niet omdat je uitgeschakeld bent, maar omdat die werkelijkheid niet te vangen is in beelden. Dus daar hoef je niet aan te beginnen daar. Je kunt er geen beeld van maken van de werkelijkheid. Je kunt dat benaderend voorzien van wat hulpbeelden, hè, wat metaforen en symbolen, zoals vuur of de adem als beweging, als oceaan en zo. Hè. Dat is een beetje nog gedachtenspul allemaal. Hè. Maar ergens heeft dat zijn einde, die hulp. Snap je? Dan zet je dat in de juiste richting, naar achter als het ware. En ergens moet je dan dat loslaten en overgeven aan het leven zelf. Steeds weer opnieuw die beweging maken. Even weer mobiliseren je geheugen. Oh ja, oefenvorm. Hè? Inspirerende symbolen erbij. Oké, alles klopt. Alles is oké. Oefenen. En dan voelen ergens. Ik ga dit niet zelf trekken. Hè? Ik wil dit niet zelf op de tractor gaan zitten blijven. Niet zelf op die kar. Hè? Wennen aan. Dat in dat terrein daar zelf gebeurt. Dat er iets gaande is wat betrouwbaar is, dat het leven betrouwbaar is. En dat je dat dus laat heersen en laat werken op een geruste, delende manier. En zo heel intuïtief, als het ware, versmelt met die beleving. Zonder dat dat een proces wordt, dat dat geen object wordt, waarheid. Hè? Maar dat jij zelf samenvalt met die werking steeds. Want je voelt, dat ben ik. Dat is niks anders dan dat. Alles. Elke cel, elk haar, elke gedachte, elke weerstand. Er is niks denkbaar wat niet de dharma is. Snap je? Al mijn denken is overgenomen door de dharma. Waar ben ik? Voorheen was ik een proberen weg te komen van ik. Nou ga ik op zoek naar mijn ik en ik vind het nergens. Snap je? Als een soort feestelijke bewijs dat het er niet meer is. Zo. Alleen maar om je te doen voelen dus het verloop, hè, dat het een steeds dunner verhaal wordt, vanuit de dikte, stugheid, de greep naar loslaten. Okay. Natuurlijk hoef je dan niet nergens op zoek te gaan, zo, maar ik kan een beetje aangeven hoe het verloopt. En dat geloven, die realiteit, dat die er is, en dat we dat Boeddha-natuur noemen, of Dharma, hè, of goddelijkheid, hoe je het ook noemt, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Hè. Vertrouwen is de, geloven, vertrouwen is de, ja, grond, de grondsubstantie die we nodig hebben. Je grondintuïtieve weten dat er waarheid is, moet sterker zijn dan de pregnante blijken van blindheid, dus van je egoïsme, die zo pregnant reëel lijken. Hè? Kleinheid, de vervormingen, de aannames, de waan, conditioneringen, obsessies, complexen, al die dingen allemaal, neuroses. Lijken heel reëel. Hè? We kennen die goed in hun effect en hun vorm. Hè? Maar de werkelijkheid waar we weet van hebben, van de Dharma, dus en jouw gevoel daarvoor, en dat noemen we waarheidsliefde, zou sterker moeten zijn dan de verzameling tekens van niet-kloppendheid. Dus als je nou merkt dat jouw geest veel bezig is met die tekens van niet-kloppendheid, hè, dat je daar veel mee bezig bent, besef dan dat je geen recht doet aan de werkelijkheid. Je eigenlijk percentueel veel meer met wat anders bezig zou moeten zijn. Dat is helemaal niet zo interessant. Kleinheid. Dat is niet werkelijk, bedoel ik. Hè. Snap je? Dan zit je in illusie. Je zit dan in de bellenblazerij van karma. En dat kun je voelen. Je kunt je bewuster op voelen. Worden, waar ben ik mee bezig? Waar gaat mijn aandacht vooral naartoe? Doorgaans, hè, percentueel. Wat vind ik interessant? Wat interesseert me? Daar hebben we het deze waken regelmatig over gehad. Hè?
Ja, interesse, er zijn nog interesses in mij. Ik voel dat dat niet echt dharmisch georiënteerd is, maar dat
wel interesse wekt.
Wel interesse wekt. En ik zie ook dat dat niet de potentie om je daar zelf te bevrijden.
Ja, maar je mag gewoon in een voetbalclub gaan spelen of zo, als je dat leuk vindt.
Ja, dat vind ik zo goed. Maar dat zijn een soort interesse. En denk, hoe ga je daar verstandig mee om? Want dat kan onschuldig zo'n overweging in jezelf zijn, maar dat is ook volgens mij, ja, hoe meet je dat verstandig? Hoe doe je dat goed na?
Ja. Ik zou het zo open mogelijk laten. Dus let op dat je daar geen kunstmatige recept op zet, zou ik zeggen. Laat het organisch zijn. Natuurlijk binnen de nodige voorzichtigheid. Hè. Geef het niet alle vrije spel. En zeg, dat is allemaal dharma. Ik vind het interessant om een machinegeweer te gaan kopen. En, voorzichtig, hè. Maar daarbinnen. Kijk, in essentie zou de vervulling van spiritualiteit, het bezig zijn met de weg, heeft uiteindelijk de bedoeling je te vervullen, heeft de potentie je te vervullen. Maar dat gebeurt niet instant, snap je? Dat gaat niet meteen zo voelen, met en met. En dat gaat met en met, omdat je contrasteert met andere optionele vervullingsvormen, die interesses zijn. Dus je moet wel ook toe kunnen komen en een beetje exploreren van die andere dingen. Je moet een rijk genoeg ego hebben om het los te kunnen laten. En een rijk genoeg ego betekent een ego dat voldoende weet heeft van wat de dingen behelzen, wat de wereld behelst, lichaam, gevoel, verstand, intellect, hè, alle mogelijke invullingen van het bestaan, menselijk bestaan, hoe dat een beetje voelt of wat dat is. Hè.
Ja, misschien de bewust van jezelf dat je te veel met jezelf bezig bent.
Ja.
Dat kan je niet onderzoeken, maar als je helemaal thuis bent in de Dharma, of weet dat dat je helemaal voelt, in hoeverre is er dan ook sprake van interesse, persoonlijke interesse? Of
ja, het zal wel blijken, joh. Het zal wel blijken. Hè. Je moet dat, je bent een organisch geheel en je bent, zolang er nog tweepoligheid is, bij een mix van karma en Dharma. Maar je bent gevuld op dat moment, snap je? Maar portie blindheid en een portie helderheid. Achtergrond, voorgrond, hoe je dat ook noemt. Hè. En dat doet zijn werk. En het is te hopen dat jij alles vanuit de achtergrond van Dharma kunt begrijpen, ook het struikelen in karma, terug kunt voeren naar Dharma-bedoeling. Dat is al heel veel waard. En dat je kunt zien misschien dat je de Dharma ook kunt gebruiken als legitimatie voor blindgang. Dus dat je met waarheid bijvoorbeeld aan de haal kunt gaan. En dat het ego zich voeden kan met waarheid.
En dat is wat ik daarom net vroeg.
Ja, ja.
Die overtuiging of gesprek in mezelf, die lijkt me zo onschuldig. Maar achteraf zie je hoe gevaarlijk of corrupt dat kan
zijn. Ja, maar zo leren we een beetje zelfinzicht. Je achteraf meestal stel je erop bij en zeg je, ja, ik zie dat er een valkuil is. Dus ik ben blij dat ik dat gezien heb nou. Ik ga dat voorkomen dan. Maar ook wel oppassen, niet fanatiek gaan monitoren jezelf. Hè? Een beetje gewoon zijn organische verloop laten houden. Hè? Je rust in essentie, rust je gewoon in het leven dat jou elk moment beweegt en bedoelt en ademt. Hè? Dat is wat we in meditatie ervaren. En die grote organische voortgang als het ware. Hè? Je bent een stuk schepping als het ware. De schepping vindt plaats. Hè? We worden gespoeld in de schepping, elk moment. Hè. Elke adem is zich ontvouwende werkelijkheid. En die rust, dat jij een zich ontvouwend iets bent, dat denk ik is wel belangrijk. Niet dat je schichtig gaat springen naar punten in dat zich ontvouwen. En samenhang voelen. Altijd de grondgevoel is als een grote rust en samenhang. Hè. Een leun in het leven. Groot besef ook van machtig leven en sterven, wat plaats is aan het vinden. Hè? Daar oog voor krijgen, daar vertrouwd mee raken. Dan maak ik niet zo druk over allerlei de dingen die wat minder aandacht verdienen ook. Hè? En ook de grote waardering, dus het daarmee bezig zijn, doet je ook minder interesse hebben voor andere dingen. Dus minder zoeken, minder nodig hebben om interesse te zijn. Net als wanneer je een chic iemand kent, dan ga je niet zo hard op zoek naar allerlei mensen. Of dan ga je, en hoogstens heb je dan oog voor soortgelijke kwaliteit mensen. Als je niemand zou kennen die iets betekent, dan kijk je naar allerlei mensen met de hoop dat ze iets betekenen. Hè. Dus interesse naar veel, of een grondinteresse. Ergens moet er een schuifje bij je gaan bewegen, dus, of een schakelaartje, hè? Dat je voelt wat het is om met jezelf bezig te zijn op de foute manier, of dat je voelt dat de connectie met waarheid is geopend, of ik sta in verbinding met zich ontvouwen van waarheid, dienen van waarheid, hè? Interne zich ontvouwen van echtheid en de weg, zonder dat die weg weer gepakt wordt door dat ik, snap je? Je moet je niet verkeerd bewust gaan worden van spiritualiteit, want anders wordt het voeding voor het ik. En als je veel voeding nodig hebt als ik, als het ik een zwak ik is, is het risico veel groter dat je spiritualiteit gaat gebruiken voor het dempen van je lekken. Dus je moet goed zien, ook al ben je zwak, heb je een zwak ego, of denk je dat natuurlijk, maar dat is allemaal beeldvorming, hè? Ik ben helemaal mislukt, of ik ben een kei van een vent, weet ik wel allemaal. Maar goed, als je last hebt van dat soort beeldvorming, dan kun je dat op zich ook zien als een element van jouw ego. Dat je veel investeert in beeldvorming, los van wat voor beelden. Hè? Niet meer laten misleiden door de aard van de beelden, en zeg ik ben... Ik ben heel zwak en dus allerlei reden om die zwakte te gaan bestrijden zoeken. Hè? Nee, ik maak beelden van mezelf. Dat is de reëlere conclusie. Hè? Ik ben wel bezig met mezelf. Maar daar hoef ik helemaal niet mee bezig te zijn. Daar zorgt de Dharma voor. Als ik connectie met oprechtheid bewaar en goed aandacht schenk aan alles van binnen naar buiten in plaats van fixeren naar de ik. Gewoon voelen hoe het zich ontvouwt, rust bewaren. En als het hectisch wordt, toevlucht zoeken in het oefenen of in studie, hè? Of in gewoon een besef van dat het leven betrouwbaar is, dat goedheid heerst, dat er een liefdevolle samenhang werkt. Hè? En op die manier heb je een betere therapeut als het ware, dan dat je zelf dat ik gaat dempen via greep maken. Maar dat is een heel algemeen advies dit, want in de praktijk moet je dat natuurlijk weer uitvogelen, dat je voorkomt hoe je dat schakelen verliest. Hè, dat je, maar je moet dat mechanisme goed beseffen dat dat er is. Dus het risico dat je spiritualiteit gebruikt, dat het ego spiritualiteit gebruikt, is een reëel risico, daar moet je naar kijken. Hè. Eigenlijk weten dat ik is een hongerig geval wat alles gebruikt. Dus als ik ook maar enigszins het serieus neem, heeft het weer een hap. Ja, dan gaat het meteen weer. Dus ik zeg tegen dat ik, ho, mond houden. Hè. Je mag er zijn, maar koest. Als je nodig hebt, dan hoor je het wel. Zoiets. Dus dat wil zeggen, als ik dat apparaat wil inzetten, dan roep ik je wel. Dus een, en dan is het een gehoorzaam ik. Snap je, daar is het apparaat, dat is geschikt voor. Hè? Ik bedoel, als je moet communiceren met mensen, moet je ook af en toe ik zeggen, hè? Ook als bodhisattva. Morgen ga je komen, hè. Dus je hebt je lichaam nodig en je hebt je vaardigheden nodig, maar heilzaam. Ligt dus geschakeld dienaar van de Dharma. Het apparaat dient de Dharma. Geen eigen leven. Dus geen beloningen. Ik niet wennen aan beloningen. Hè? Dat ik alleen maar dienen. Je hoort wel van me. Net als in de Zen ook. Hè? Als je begint in een klooster, ga maar wc's poetsen. Je hoort wel van me. Ja, dat is een hele rigoureuze, natuurlijk, symbolische kijk op het herstellen van jouw gezondheid, dit eigenlijk. Hè? Dat ik niet zo'n dominante plek heeft. En dat is natuurlijk een rigoureuze maatregel. Dus de vraag ook of je dat zou kunnen in de realiteit zo kunt pakken ook, als je zo behandeld zou worden. Hè? Maar als inspirerend voorbeeld denk ik wel dat het heel fijn is. Het is een beetje een waardige afsluiting van het jaar. Nog misschien andere dingetjes die je wil meenemen. Ook in richting overgang naar het nieuwe jaar, klooster elementen waar we het over gehad hadden in het begin. Hè, die Schiermonnikoog en André van der Braak met betrouwbaar centra, wat is betrouwbaar, wat niet, hè, onderricht. Dus na het nieuwe jaar iets goeds neerzetten. Hè. Jezelf als iets goeds neerzetten. Verbinden met goedheid.
Ja, ja. Die van de monniken zei, als ik nu te horen krijg dat ze een klooster stichten in Schiermonnikoog, en ik was 30, dan had ik mijn koffers al gepakt. Ik voel dat wij toen van mezelf, ja, waar we zo niet meer bezig zijn, eigenlijk verwant, ik voel dat ook.
Tuurlijk.
Ik voel dat, ja, chic om te zien, weet dat?
Dat je 30 bent, vind je chic.
Goed, maar ook nog een beetje onduidelijk.
Ja, maar je zit ook in een iets andere context. Bij hun is het al veel duidelijker. Ze zijn al ingetreden, ze hebben lange tientallen jaren, hè, ervaring. Dus een hele stabiele route, plus een heel concreet voorstel voor een overgang. Ja. Hier is het allemaal veel diffuser in dit geval voor jou ook. Hè.
Dus ze weten meer waar ze voor kiezen eigenlijk.
Ze hebben al lang, zijn ze al thuis, decennia gewend aan de context van de Dharma, als het ware. En hebben veel kunnen toetsen, et cetera. Ook een praktische omgang met goed gezelschap. Dag in, dag uit, in een continue sfeer. Andere relatie naar de wereld.
Al heel veel losgelaten.
Veel losgelaten, veel gevestigd, hè, heel duidelijk. Plus dan eigenlijk een soort variant van die bestaande stabiliteit nou creëren naar een nieuwe situatie. In essentie, innerlijk, verandert daar niet veel voor die mensen, snap je?
En dat voel je ook wel.
Ja, ja. Dat is gewoon iets op.
Dat natuurlijk gezegd hebben, hè.
Wat gezegd hebben.
Nou, wat je zo schetst, hè, dat ze gewoon ingebed zijn. Ja. Dan hebben ze wel, om maar even gek te zeggen, de euvele moed om een duin op te kruipen en om hun ideale plek te situeren in waarvan je kan weten dat de wereld, de gemeentebestuur, misschien maar ook op de wereldse autoriteiten niet willen dat er daar gebouwd wordt.
Nou, dan weet ik niet of dat zo is, dat weet ik niet. Nou, dat weet ik niet. Nee, ik denk niet dat ze daar.
Dat ze gewoon wel hun droom willen projecteren en niet zeggen van nou, dit is het eindstation, dit is het vakantiewoningetje waar we nu zitten.
Ja, maar dat is hun geest, Ed. Dit is dus een bewijs van het feit dat hij voldoende gevestigd is, dat ze leeft, dat hart leeft. Ja. En het is raar om dan te zeggen, we gaan wat anders zoeken, we nemen concessies als genoegen. We nemen genoegen met concessies. Ja. Dat zou een bewijs van verval zijn van die geest. Ja. Hè? Okay. Dus innerlijk zitten die goed in elkaar. Ja. Hè? Ja. Ja. Ja, want de lichtheid, de relatieve lichtheid waarmee ze die overgang toch met, na die decennia daar, hè, hebben geleefd met de interactie met gelovigen die daar ook, die dat ook dierbaar was, die gemeenschap en zo, hè, dat ze toch met een verstandige, rustige beweging dat hebben leren loslaten en overgang maken. En dat zo'n abt ook voelt, als ik daar een werkkeet zet, dan kan dat een vervanging zijn voor een kluis van me. Maakt me niks uit, zolang ik in die keet zit bij de kapel, dan ben ik thuis, dan vergeet ik alles. Hè? Ja. Nou, dat zegt iets over de rijpheid van spiritualiteit. Hè? Dus dat is een mooie inspiratie voor ons ook, om te voelen hoe belangrijk het is om innerlijk thuis te zijn en niet te veel te sturen op uiterlijke condities. Hè?
Ja. Bij hen zou je inderdaad niet afhangen van de plek waar je zit.
Ja.
Dus bij mij voelt het wel heel erg van belang nu om dicht bij het levensklooster, of in het levensklooster te wonen in plaats van op mezelf.
Ja. Ja, maar dat is dus ook jouw overgang vanuit de wereld naar innerlijkheid. Bij hen heeft er al plaatsgevonden. Ja. Zij wonen al decennia in innerlijkheid. Ja. Dus dat is het eerste wat ook bij hun is gebeurd, uit de wereld en dan in innerlijkheid. Dus uit de wereld in innerlijkheid is eigenlijk uit het kleine naar het grote. Hè? Van de periferie naar het centrum, zodat je vanuit het centrum de wereld goed kunt bedienen. Dat is belangrijk. Hè? Geen verkeerde toevlucht. Je niet je energie verliest in illusies. Hè? Niet vastzit in onzinnige omgeving die we de wereld noemen. En daar verloren gaat met je energie.
Ja, op de andere kant ook weer ervoor waken dat het onder zichzelf op die plek ook weer niet in houvast
wordt. Ja jong, maar daar ergens gaat die overweging gaat al vrij snel de deur uit. Je zult zien de waardering voor het onderricht, voor de dharma zelf. Hè? Dus de levende dharma die het onderricht is, die jij zelf belichaamt zodra je plaatsneemt daarin fysiek. Gaan wonen erin is plaatsnemen in de dharma. En de waardering daarvoor wordt, moet ik zeggen, het zou net zo vreemd zijn als dat je hou vastzoekt in je eigen lijf. Dat is er al. Ja. Snap je? Of in het bestaan zelf wat je bent. Je bent er al. En dat is ook de werkelijkheid die je bent. Daar kun je geen houvast aan ontlenen. Ja. Snap je? Dat draait jou al. Dat is nog voor jouw woorden. Voor jouw houvast heeft het je al, hè? Ja. Dus dat verlies je, dat laat je snel. Een heel ander verhaal. Daar zit geen risico van houvast. Wel in elementen daarvan. Dus wel in een klooster kun je houvast, als je dus niet rijp genoeg bent en echt verbinding hebt met innerlijkheid, kun je natuurlijk een hele hoop gaan, noem je dat, compensatie gaan zoeken. Hè? In personen daar, of in gebouwen, of in functies. Hè?
Ja, dat is afhankelijk overleden
van je rijpheid. Ja, en dus van je centrale oriëntatie, wil ik echt leeg worden, wil ik echt vrij worden. Hè? Of ga ik het op een mooiere manier het ik vormgeven, hè? Wij met een hoge hoed rondlopen en ben spiritueel bezig. Dat hele, dat ik langzaam rept niet meer, je hoort er niet meer van op een gegeven moment. Het laat niet meer van zich horen. Het is alleen maar bezig met met dienstbaar zijn, hè? Dus met ontvankelijk zijn, met beschikbaar zijn. Het zit stil te wachten, dat is een goede hond. Hè. Zit zo de hele dag. Bewust, hè, de hele dag. Oh, die baas van me. Oh, oh, oh. Amechtig. Dat is een chic. Oh. Dus er is maar één realiteit. Dan moet je een beetje dat kan helpen. Dat je beseft. Jouw bestaan is maar één realiteit. En de verwarring daaromtrent gaat langzaam eruit. Zo kun je een beetje zien. We worden langzaam zo gekookt dat alle valse damp eruit gaat. En je komt gewoon tot leven. Als je de valsheid van het ik voelt en de manifestaties, schuif je meteen terug naar de echtheid die je bent altijd. Dat is wat we doen. Hoe meer we dat doen, hoe meer de echtheid tot leven komt, hoe meer de valsheid gezien wordt, hoe oninteressant het wordt allemaal, hoe meer echtheid overblijft. Heel eenvoudig wat dat betreft, hè. Oké. Okay. Ja. Het is misschien iets van een gelofte die je zou kunnen formuleren voor volgend jaar. Hele eenvoudige, misschien geformuleerd iets wat zich zou kunnen aandienen. Misschien aansluitend bij een verlangen of bij een intentie. Dus je zou kunnen zeggen, ik beloof dat ik mijn best zal doen zo direct mogelijk te gaan functioneren.
Ja.
Mooi. Nu al?
Ja.
Goed. Als direct ja.
Ik heb het gevoel bij eerlijkheid.
Ah, oké. Okay.
Ik heb ook al een keer uitgesproken in de heer, maar ik vind het heel erg goed dat met eerlijkheid de baas zijn van al mijn handelen.
Ah ja. Ja, je hebt ook volgens mij bij ergens bij een verslagje van jou ook dat je moeder ook altijd zei, hè? Eer.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is toch mooi. Ja. En dat is de basis van het hele verhaal. Oprechtheid, zonder oprechtheid kun je schudden.
Ja.
Dus dat is prima. Mooi. Niet dat het nodig is hoor, dus maar gewoon een mogelijkheid om de jaarovergang en ook jouw intentie te vieren een beetje, hè, en van een vlaggetje te voorzien.
Om een drie uur.
Hoe voelt het voor de andere mensen die komen, wat je voor ogen hebt, voelt dat uitnodigend of onduidelijk wat er staat te gebeuren of belastend, heb je daar, als je kijkt naar het komend jaar, heb je daar gevoel bij of niet? Heb je daar geen gevoel?
Ja.
Het is een beetje net als een pelgrimage, zou ik even vergelijken. Dan heb je ook een gevoel bij jouw doel van die beweging maken. Hè?
Ja, plaats uitnodigend.
Ja?
Ja, zeker.
Oké. Okay. En wat is precies uitnodigend?
Ik denk dat ik het zou formuleren als nog meer tot leven komen.
Ja, ja. Oké.
Okay. Omdat het een punt is dat je even terugkijkt, zal ik zeggen. Zo aan het eind van het jaar. Je kijkt wel naar voren, maar dat doe ik dan ook op basis van wat achter me is. En dan zie ik gewoon de doodsheid die niet meer wil.
Oké. Oké, ja. En hoe zou je het formuleren in termen van tot leven brengen?
Ja. Ja. En daar zit meer het geven in. Mm-hmm.
Ja. En dan, hoe zou je het dan formuleren met die woorden?
Mijn leven geven. Maar dat
mijn leven?
Mijn leven geven, ja. Of, ja, mijn inzetten. Mijn...
Maar wat zou je tot leven willen brengen? Ja, maar er komt dan een hele rits nou, hè. Ja, ja. Probeer dat eens te voelen. Als je dus een hartskwaliteit mag kiezen die jou het beste nou past. Welke zou je... Dat is een komend webitem over een verhaaltje uit de Indiaanse traditie, de Noord-Amerikaanse Indianen. Een heel kort fragmentje maar, met een mooie afbeelding erbij zo. En het gaat over dat een grootvader met zijn kleinkind samen is en het kleinkind vraagt waarom is er zoveel ellende in de wereld, hè, onrust en lijden en zo. En dan zegt de vader, het komt omdat er in elk mens, in het hart van elk mens, twee honden zitten. En dus een ene daarvan is altijd heel liefdevol en vredig en vervuld. En die andere hond is altijd bozaardig en onrustig. Je kent het verhaal? Ja? Ja? Is dat een bekend verhaal? Ja, want anders ga ik het niet publiceren. Ja, ik ken het nog niet. En dus dat was dan het eindantwoord. Welke hond wint is degene die jij het meeste voeding geeft. Hè?
Ja, dan is het altijd simpel om even terug te komen. Ja. Rustig, vrede.
Ja? Ja. Aha, oké. Okay. Dus je gaat rust tot vrede, tot leven brengen.
Ja.
Meer rust in de tent.
Ja.
Ja. Allee, is dat jouw koor? Yvonne, heb je een gevoel of zeg je, oh, maar meneer, uit, joh, ik ben helemaal niet.
Ik ben
helemaal
braaf. Dit is zo'n basje.
Oké.
Okay. Nou, wel heel erg in de leer, in een hele licht lerende zin, dus dat ik alles wat
heilzaam is.
Ja, wat hij ook met lichtheid, dus alles wat te leren valt ook met lichtheid.
Okay. Ja. Want zwaarte is of voelt, lichtheid is fijn omdat, of is natuurlijk, lichtheid.
Ja, dat voelt veel natuurlijker.
Oké.
Okay. En veel opener en volgens mij juist de manier om te leren.
Ja.
En zwaarte voelt juist niet.
Niet lerend.
Niet lerend.
Ja. Ja. Goed zo. Zullen we nog wat gaan zitten? Hè? De licht wat laten vallen op het alle komende dingen. Hè?